bij weer een nieuwe aflevering van de Directie Dilemma's podcast. De enige podcast waar dilemma's van resultaatgerichte directieleden met een menselijke maat centraal staan. Mijn naam is Peter Geurts en ik wens je veel plezier met het beluisteren van deze openhartige gesprekken voor een exclusieve inkijk behind the scenes. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze aflevering van de Directie Dilemma's podcast. Vandaag is Marianne Splint, algemeen directeur van de Kunsthal in Rotterdam, te gast voor een exclusief interview met de dilemma's waar zij in haar directie mee te maken heeft en andere onderwerpen. Marianne, van harte welkom. Zou jij jezelf willen introduceren?
Ja, zeker wil ik dat, Peter. Ik ben, zoals je al zei, Marianne Splint en ik werk nu 3 jaar als algemeen directeur voor de Kunsthal Rotterdam. En de Kunsthal Rotterdam is een cultureel instituut in het hartje van de stad Rotterdam. We liggen in het museumpark en wij brengen kunst en cultuur op een laagdrempelige wijze naar een groot publiek. Althans, dat is wat we willen doen.
Ja.
En dat doen wij met name door middel van tentoonstellingen, maar daarnaast ook nog tal van andere activiteiten. Ja. Ons aanbod is heel divers. De Kunsthal is geen collectie-eigenaar, maar wij maken met name tentoonstellingen over thema's in de moderne kunst, de moderne meesters, fotografie, design, you name it, we show it. En daarmee willen wij een heel divers publiek aantrekken. En dat lukt aardig.
Weet je, ik had het voorrecht om met jou vooraf al door het gebouw te mogen lopen. En ook de bevlogenheid hoe je spreekt over de ontwerper van het gebouw, Rem Koolhaas. En de opzet, die, ja, dat is echt ook naar mijn hart, maar het gaat over jou deze keer. Maar ik wil daar dadelijk nog op terugkomen. Ik heb een format voor mezelf bedacht en de vaste luisteraars die weten dat. Dat begint met een rubriek Dilemma's. Want ik wil natuurlijk nog veel meer weten over de Kunsthal. Daar komt zo. Ik heb 2 eenvoudige dilemma's voor jou. En je moet kiezen. Het eerste dilemma. Noord-Brabant of Zuid-Holland?
Zuid-Holland.
En je mag het straks toelichten.
Oh, wat een Brabanders gaan aan het hart hoor. Oh. Maar Zuid-Holland.
Oké. Dan Banksy of Rembrandt?
Rembrandt.
Hé, dat vind ik heel mooi. Kunst maken of kunst beoordelen?
Ik heb kunst maken hoger zitten, maar ik ben zelf een kunstbeoordelaar. Kunst genieten, mag dat?
Nee, dat staat niet bij. Helaas. En dan voor de directeur. Is het machteloos aan de top of is het eenzaam aan de top?
Het is eenzaam aan de top.
En de laatste. Ben je van de zelfsturende teams of ben je van de hiërarchie?
Ik ben meer van de zelfsturende teams.
Kijk, en nu komt de ontsnappingsclausule. Zijn er nog dilemma's waar je op wilt terugkomen?
Ja, dat is Noord-Brabant. Zuid-Holland. Nou, trouwens, ik wil op allemaal terugkomen. Maar ik ben geboren in Zuid-Holland. En ik woon er nu en ik voed mijn kinderen hier nu op. Maar Brabant en de Brabanders zijn geweldig. Dus daar gaat een warm hart naartoe nog altijd. Dus dat is een moeilijke keuze die.
Gelukkig, dat is ook het kenmerk van dilemma's. Hè? Anders is het te gemakkelijk. Ja. En ik vond trouwens dat jij heel snel reageerde op Banksy versus, of Banksy, ik weet niet hoe ik moet zeggen, versus Rembrandt.
Ja, Banksy is geweldig, hè? Dus een hele spannende, leuke kunstenaar. Geweldig hoe hij ons allemaal af en toe laat opschrikken. Maar kom op, Rembrandt.
Ja. Daar hebben we het over.
Ja.
Nou ja, ik een van mijn ja, ik vond het heel bijzonder. Dat was in Bergen op Zoom. En daar hingen allemaal kleine Rembrandt-schetjes. En daar hadden ze er eentje tussen verstopt die niet van Rembrandt was. En zonder dat ik verstand heb van kunst, merk je toch wat is.
Ja.
Hij heeft wel hele gave dingen gemaakt. En dan doe ik hem natuurlijk zwaar. Ja, hij is wel vet. Oké, sorry.
Rembrandt is vet. Dat is een hele goede. Maar denk ze je ook hoor.
Nou wil ik weer naar de Kunsthal. Hè? Want je zei, we zijn laagdrempelig. Wat maakt die Kunsthal nou zo bijzonder?
De Kunsthal is een plek waar die echt gemaakt is al 34 jaar geleden. om tentoonstellingen te tonen. Wij hebben ruimte voor 7 tentoonstellingen tegelijkertijd. Ja. Meer dan 20 per jaar. Oh. En de kunsthal heeft geen eigen collectie. Zoals je bijvoorbeeld bij veel musea ziet.
Maar wat zegt dat dan, geen eigen collectie?
Ja, musea hebben een verzamelbeleid vaak. Hè. Dan beheren zij bijvoorbeeld een prachtige collectie van een stad of van een provincie of van het Rijk, Rijksmuseum. Of zij hebben een bepaald collectieprofiel, een Van Gogh museum. Ja. En vanuit dat profiel werken zij.
Ja.
En de kunsthal heeft dat niet. En dat geeft ons de ultieme vrijheid om te programmeren wat wij denken dat goed is. Wat mooi is, wat relevant is. Wat er speelt in de maatschappij waarop wij willen reageren. Mm-hmm. En ook omdat wij zeggen dat wij een divers tentoonstellingsprogramma willen neerzetten. Ja. Kunnen wij dus altijd een soort van gerecht maken. Of een boeket van verschillende tentoonstellingen die ook contrasteren met elkaar.
Ja.
En dat is heel spannend programmeren en vind ik zelf een heel leuk aspect ook van de kunsthal.
Doe jij dat zelf, dat programmeren?
Dat doe ik samen met een team van curatoren. Mm-hmm. 4 bevlogen mensen die ook heel goed de weg weten in de kunstwereld. Of we doen bijvoorbeeld ook geschiedenis of dat soort zaken, designen.
Ja.
Dus dat doen we echt wel samen. Uiteraard is het aan mij om meer de artistieke koers te bepalen. Maar daarbinnen bewegen we. Trouwens ook dat doen we in grote mate samen.
Ja.
En daarnaast heb ik er nog een heel team omheen die fantastisch is in het medewerken en bedenken van activiteiten, educatieve projecten, marketingcampagnes.
Weet je, jij zegt een artistiek programma. Dan denk ik toch weer aan een soort niet collectie, maar wel een eigen identiteit. Want zo'n collectie van het Rijksmuseum van het Rijk is een identiteit, Van Gogh is een identiteit. Is dat jullie identiteit, dat jullie eigenlijk geen vast programma, of geen... Laat ik de vraag anders stellen. Wat maakt jullie identiteit? Wat maakt de kunsthal de kunsthal?
Nou, dat is een hele goede vraag. Want je zou eigenlijk zeggen, in dat enorme diverse aanbod, wie ben je dan nog?
Ja.
Maar juist het feit dat wij die diversiteit aanbieden en dat spannend, altijd een verrassend spannend programma aanbieden, dat maakt dat de kunsthal toch heel erg herkenbaar is in wat het doet. We zijn ook, lange tijd waren wij de enige, er zijn nog een paar instituten die dit doen in Nederland, maar van deze omvang zijn wij de enige. En het is een beetje een eigenwijs instituut in die. En ik zie dat wij daarin als kunsthalmerk ook herkend en erkend worden, dat daar mensen weten als je daarheen gaat, ongeacht voor welke tentoonstelling je komt, je gaat iets leuks treffen.
En dat combineer je ook, hè? Tenminste, dat denk ik dat je dat combineert met het gebouw zelf.
Ja, dat gebouw dat is echt ontworpen om tentoonstellingen te kunnen programmeren door Rem Koolhaas. Mm-hmm. En het is ook, het zijn 7 hallen, een paar grote hallen die je al als een spiraal omhoog kunt ontdekken.
Yeah.
De architect wilde ook, heb ik begrepen, maar daar moet ik hem nog eens naar vragen, dat mensen konden verdwalen.
Oh ja.
Zodat je dus,
jaren later vonden ze het nog ergens.
Sommige sergères zijn nog steeds kwijt.
Ja. Dus kunst, nee, dat is
Nou, het is ook echt wel zo dat mensen er af en toe ontzettend van kunnen balen. Dat wij bezoekers ook daarover horen mopperen. Van waar vind ik hal 3?
Oh ja.
Waar ben ik nu? Maar er zit ook een verrassingselement die heel erg leuk is. Dus elke keer als je de hoek omslaat...
Ja.
Loop je een andere wereld in, een andere tentoonstelling. Ja. En dat is soms compleet anders dan de vorige tentoonstelling die je zojuist hebt bezocht. En daarvoor is dat gebouw gemaakt. Het is ook een palettenfestival.
Mm-hmm.
Dus er gebeuren allerlei diverse activiteiten. Dus het is ook niet alleen maar tentoonstellingen. Er zijn hier ook muziekavonden. Er zijn Friday Night Lives.
Hoort ook bij de ziel van Rotterdam dan, hè? Dat verrassende, dat toch een beetje, ik weet niet of de vergelijking goed is. Ik heb ooit een voorstelling gezien over Berlijn in het begin van de vorige eeuw, dat je van alles tegenkwam en dat het bruiste.
Mm-hmm.
Dus zo'n vibe voel je hier ook wel.
Nou, als dat zo is, dan ben ik blij om te horen. Rotterdam ervaar ik zelf ook echt als een hele eclectisch bruisende stad.
Ja.
En als wij daar goed op kunnen aansluiten, dan vind ik dat ook mooi. En Dat is ook wat wij voor ogen hebben om ook echt wel dat nationaal, internationaal georiënteerde instituut te zijn. Dus wij halen fantastische kunstenaars van ver naar Rotterdam. Mm-hmm. Maar we zijn ook diep geworteld hier. Ja. Je kan nooit de kunsthal oppakken en ergens anders plaatsen.
Dus... Super dat je dit zegt. Dit gaat nou over authenticiteit en bezieling en wat ik zo gaaf vind om te horen. En Marjan, waar heb je dat geleerd? En daarmee bedoel ik niet, je hebt de kunstacademie gedaan, je hebt kunstgeschiedenis gedaan, alles kunst. En toch is net dat kleine stukje extra, waar heb je dat vandaan?
Je bedoelt authenticiteit?
Ja. Want dat vertaal jij natuurlijk in zo'n museum.
Nou, het is in ieder geval iets waar ik hartgrondig in geloof. Wat ik zelf waardeer in goede kunst. Mm-hmm. Wat ik waardeer in mensen met wie ik werk.
Yeah.
Waar dat dan bij mezelf... Ik hoor het wel terug dat mensen zeggen dat ik een authenticiteit meebreng in mijn leiderschap. Dat hoop ik.
Ben je authentiek?
Ik geloof dat ik niet heel veel anders kan zijn. Ik hoop het.
Het is toch een heerlijke, verschrikkelijke vraag om ja tegen te zeggen.
Ja, dat is het. Nou, ik zal het op heel veel momenten echt niet zijn. Ik ben ook echt wel adaptief. Ik moet natuurlijk in heel veel verschillende werelden bewegen.
Ja. Maar je komt ook niet met je joggingpak naar je werk.
Maar nee, maar ik... Ja, soms wel.
Ja, nou ja, oké. Okay, ja.
Maar nee, het... ik geloof eigenlijk dat ik niet heel veel anders kan zijn.
Nou, dat zeg jij. Dat is namelijk, dit is heel authentiek om dit te zeggen. Want heel veel mensen vertonen juist aangepast gedrag zodra ze in een andere omgeving gaan. Want dan gaan ze denken, nou dat is gewenst, laat ik dat dan ook maar zijn. Ja. Terwijl ik juist zelf van mening ben dat leiderschap, en toevallig zit jij nu ook nog op een leidinggevende functie, maar leiderschap is ook persoonlijk leiderschap. Mm-hmm. Durf je te zijn wie je bent?
Ja.
En dat durf je dus.
Ja.
Maar waar heb je dat geleerd?
Ik denk dat ik het geluk heb gehad dat ik een hoop mensen om mij heen heb gehad die mij dat hebben gegund. Dus ik denk dat het heel veel... als je authentiek kan en durft te zijn, dan ben je daar kennelijk in toegejuicht, ook door de mensen om je heen. Dus daar zal
dus je hebt een soort zelfvertrouwen voor nodig.
Ja, dus daar mag ik mijn ouders denk ik verdanken. Ja. Maar ik heb ook het geluk gehad dat ik al jong in mijn carrière mensen om mij heen heb gehad die ook hebben ondersteund dat ik mocht zijn wie ik zijn.
Ja.
En dat ik... dat het werd toegejuicht, dat het een mm-hmm. bepaald soort leiderschap was.
Mm-hmm.
Ja.
Als ik aan vrienden van jou vraag, hoe zouden ze jou beschrijven?
Het past denk ik niet echt bij het beeld van een directeur. Maar ik denk dat ze mij een beetje verstrooid vinden.
Waarom hoort dat niet bij een directeur? Een beeld van een directeur, nee, die is stoïcijns en die is altijd verstandig.
Nee, ik ben verstrooid, over het algemeen heel vrolijk. Ik ben graag onder de mensen, maar ook kan ook heel goed alleen zijn.
Ja.
Dus ik kan zomaar weken vergeten op een appje te reageren, maar daarna wekenlang met iemand in een huisje vakantie vieren.
Ja. Ja.
Dus een beetje van beide.
En jij noemt het verstrooid, hè? Zou het ook gewoon niet gewoon beelddenkend kunnen zijn en associatief denkend?
Dat zou kunnen. Ik geloof ook dat ik... Ik ben niet heel erg veel bezig met de kleine details. Ik ben heel veel bezig altijd met grote lijnen. Mm. En wat ik relevant vind. En dan heel vaak wat ik dan op dat moment niet relevant vind, valt weg.
Ja, en? Is dat niet verstrooid? Het is toch gewoon een manier van denken?
Nou, ik zal het tegen mijn vrienden zeggen. Als ze daarmee eens over mopperen. Ja. Als ik niet reageer op de WhatsApp.
Laat ze vooral naar deze podcast luisteren.
Dat doe ik dat.
Zie hoe gestructureerd het gaat. Althans niet door mij. Wanneer ben jij in je element als je dit zo beschrijft?
Ik ben in mijn element op mijn werk, bedoel je?
Nou ja, of privé, wat je wil.
Ja, ik vind het fantastisch als ik... mensen om mij heen heb, als ik positiviteit om mij heen heb.
Yeah.
Positiviteit, schoonheid.
Yeah.
Dus ik denk dat ik daarom ook in de kunstwereld zo graag beweeg. Daar heb je heel veel schoonheid om je heen.
Schoonheid is soms ook rauw, hè?
Ja, 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 dat is dus...
Puur, ook ja. authentiek eigenlijk.
Ja, dat, nou ja, ja, dat. Ik denk dat ik dat inderdaad heel, ja. heel fantastisch vind.
Ja.
En het groot plezier hier bij zo'n kunsthal ook is dat hier ongelooflijk leuke mensen werken. Die ja. allemaal intrinsiek bevlogen in de cultuursector
ja.
werken.
Ja.
En dat je hier echt met elkaar hele mooie dingen kunt maken. Ook ja. ontzettend met elkaar kunt lachen. Maar ook, ja. ook heel gepassioneerd aan iets kunt werken. En dat zijn echt de dagen dat ik met heel veel energie werk, hier rondloop. En dat zijn ook de momenten als ik iets nieuws ontdek, bijvoorbeeld met mijn gezin of mm-hmm. met vrienden. Mm-hmm. Leuke nieuwe dingen, dat zijn de momenten dat ik in mijn element ben.
Ik vind kunst zelf altijd heel fascinerend, want het is voor mij, ik zei het zo straks ook al in het voorgesprek, ik vind het een heel zwaar beroep, want het is niet alleen eenzaam, maar je bent er altijd mee bezig, want het is een soort uiting van je ziel, van je persoonlijkheid. Hè?
Ja.
Dan past dat weer bij je authenticiteit wat je beschrijft. Dus eigenlijk is het heel... Ik ga nou een stelling en dan roep ik... Ja, bij mij moet je dat wel vinden. Ik zeg, de kunsthal is een spiegel, een reflectie van jou.
Dat weet ik niet. Het is een spiegel van de maatschappij.
Oké.
En ik mag die spiegel vasthouden.
Okay, dan ben jij het filter voor de spiegel, want jij bepaalt wat er wel en wat er niet in komt. Samen met je curator.
Ja, maar ik probeer niet een filter te zijn, hoewel het natuurlijk in de praktijk wel zo werkt. Hè? Ja. Wij bepalen wat hier komt te hangen en daarmee bepalen wij wat de bezoeker ziet.
Ja.
Maar het is wel aan ons de taak om die voelsprieten te hebben wat gebeurt in de kunstwereld, wat gebeurt er in de maatschappij.
Ja.
Om uiteindelijk... dat te programmeren en aan de mensen mee te geven.
Ja.
Filter, ja. Ik hoop vooral dat wij degene zijn die de spiegel goed vasthouden en richten.
Ik gebruikte dat woord spiegel niet voor niks. Mm-hmm. Want bij spiegel hoort ook reflecteren, reflectie.
Mm-hmm.
En dan komen we bij jou. Neem jij tijd voor reflectie of bezinning? Gewoon los nog van de kunsthal, maar in jouw directeur zijn.
Non-stop.
Ja?
Ja.
Verklaart dat ook succes dat jij al zo jong directeur bent van deze club? Naast alle andere prachtige eigenschappen die je natuurlijk hebt en kennis. Het reflecteren op van, ja, maar wat wil ik nou? Wat ben ik nou? Hoe doe ik dit nou?
Ik vind reflectie wel heel belangrijk. Het is ook iets wat ik heel erg waardeer in andere mensen waarmee samenwerken. Ja. Sterker nog, ook als bij nieuwe collega's aannemen en je komt er een sollicitatiegesprek achter dat ze niet reflectief zijn, dan gaat de deur al snel inderdaad weer dicht.
Voor de geïnteresseerde luisteraar, het is niet een kunstje reflecteren dat je het als je bij Marjan komt van, oh, dat moet ik doen, want dat heb jij door.
Nou ja, dat hoop ik. Ja. Dat hoop ik. Ja, daar heb je het authentieke weer.
Ja.
Dus reflectie op je eigen doen en laten is... ik zeg non-stop, maar volgens mij dat gebeurt continu inderdaad. Dus soms zitten daar heel veel onzekerheden in. Wat heb je zojuist gedaan?
Ja.
Dit ging goed, dit moet anders.
Ja.
Soms heel bewust.
Heb jij je zo persoonlijk ontwikkeld? Is dat de manier zoals jij persoonlijk ontwikkelt? Voor mij hangt leiderschap erg samen met persoonlijk leiderschap.
Mm-hmm,
en persoonlijk leiderschap groeit door reflectief bezig zijn en door persoonlijke ontwikkeling. Is dat een stap die je bewust hebt gemaakt of is dat een way of life als het ware? Doe je dat als vanzelf?
Dat is iets wat ik... Denk ik, nou ja, wat wel, jij noemde het in jouw introductie even, dat ik de kunstacademie heb gedaan.
Ja.
En ik ben vanaf jongs af aan altijd geïnteresseerd in kunst. En daar zit natuurlijk reflectie is kunst.
Ja.
En,
dat is een mooie stelling trouwens, reflectie is kunst.
Ja.
Ja.
Misschien erg stellig, maar...
Nee, ik snap het wel, denk
ik. Ja, en nou, ik heb ook 4 jaar die kunstacademie doorlopen. Nou, ik ben niet... Sorry, ik heb een beetje kriebel.
Mm.
Maar ik ben niet een kunstenaar geworden.
Nee.
Maar ik ben wel 4 jaar lang getraind in in kritisch kijken.
Ja.
En naar de ander, naar wat je bezig had. Maar ook, ik denk, een overgroot deel van wat je op de kunstacademie leert is kritisch kijken naar jezelf. En je vragen, wat motiveert mij? Mm. En wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waarom wil ik zogenaamd kunstenaar worden? Waarom wil ik kunst maken?
Mm.
Nou, ook al vind je misschien het antwoord niet. Je bent er 4 jaar lang mee bezig.
Nou, waarom ben je nog een kunstenaar?
Nou, ik ben een hele slechte kunstenaar.
Nee, je wordt misschien word je niet kunstenaar zoals de maatschappij jou denkt dat de maatschappij dat ziet. Of word je daar niet voor betaald, maar dan ben je nog steeds een kunstenaar.
Nou, ik denk wel dat wat ik daar dus heb geleerd, wel mee heb genomen in mijn vervolgstappen. Mm. Hè? Dus ik ben later dan kunstgeschiedenis gaan studeren en dan veel meer naar de ander kijken, naar de andere kunst. Maar uiteindelijk dat al die elementen uit die studies, die neem ik wel mee. En dat ben je dan een kunstenaar? Nee, ik ben geen schepper.
Ja.
Maar het creatieve zit erbij, hoop ik.
Ja, kijk, en ik begrijp ook, dat las ik, ik zag het op televisie, ik weet niet meer ergens, van ook kunstenaars laten zich inspireren door andere kunstenaars. Dus die gaan ook weer op de schouders van hun voorgangers.
Ja.
Dus ja. Gaan we nog eens een keer een wijntje over drinken of iets anders, over deze stelling. Je had het van, ik ben met mezelf bezig geweest. Wat motiveert jou dan? Wat drijft jou in je werk? Wat is jouw drijfveer?
Ja, daar heb ik zelf ook wel een aantal keer over nagedacht, hoor. Ook waarom ik nou toch altijd naar die kunstsector ben getrokken. En voor mijn gevoel ook, ik heb wel eens uitstapjes gemaakt, maar altijd hier weer in terecht kwam. En wat... we hadden het er net even over, die schoonheid, het met elkaar iets maken. Het is niet eenvoudig te antwoorden. Hè? Nee. Ik zou je nou een antwoord kunnen geven van ik wil schoonheid, tentoonstellingen, ik wil kunst naar de ander brengen. Het feit, ik denk dat het ergens meer meer vanuit een egoïstische basis komt. En, dat ik er mezelf zo graag mee omring.
Ja.
Dat ik er zelf naar op zoek ben. Maar van de andere kant ook heel graag daarin wil delen, want daar komt nog meer energie uit voort.
Ja.
En ik zo dus al enkele jaren geleden weer in die kunstwereld ben gerold, in die tentoonstellingswereld. Mm. Omdat het een fantastisch platform is om met elkaar dat plezier, die verhalen te delen. En het is ondertussen zo'n onderdeel geworden van wie ik ben en wat ik doe al zoveel jaren, dat het bijna niet meer los te peuteren is van wat me dan motiveert.
Dus je doet het eigenlijk voor jezelf?
Ik zit hier absoluut voor mezelf.
Weet je wat ik het zeg ook? Kijk, ik doe mijn vak nou 25 jaar, 30, nee, 25, 35 jaar. En dan ben ik bezig met ontwikkeling bij anderen. Dan ben ik bezig met leiderschapsontwikkeling. Dan ben ik bezig met ben nou wie je bent.
Mm-hmm.
En diep van binnen ben ik daar mijn hele leven ook mee bezig. En ik durf zelfs de stelling aan dat mensen die oprecht intrinsiek een vak kiezen, eigenlijk iets reflecteren wat die van binnen, wat ze ook zelf willen doorontwikkelen.
Ja.
En dat kan ook heel vermoeiend zijn, maar daardoor is het waarschijnlijk juist het authentieke.
Nou, dat geloof ik ook. Ik heb zelf nu ook jonge kinderen en op een dag komen alle studenten, kinderen komen voor een keuze staan welke opleiding ga ik doen. Hè? En natuurlijk best wel vaak krijg ik ook de vraag van god, ik wil naar de kunstacademie of ik wil kunstgeschiedenis studeren. Ja. Want dit boeit mij zo ontzettend. Maar Marianne, kan ik hier wel werken vinden later?
Yeah.
En ik wil niemand richting de WW sturen.
Ja.
Maar ik geloof wel hardgrondig dat je een keuze moet maken waar je echt gemotiveerd door raakt. En uiteindelijk vindt dat zijn weg wel.
Helemaal mee eens.
Maar dat is makkelijk praten natuurlijk.
Laat ik het anders zeggen. Als jij intrinsiek gemotiveerd bent, dan kies je voor iets wat echt van jouzelf is, wat je wil neerzetten.
Ja.
En de andere kant is volledig verloochenen van wie je eigenlijk dit van binnen bent. En dan ga je iets doen. En want dan verdien je wel geld. Maar ik weet niet of je dat... Nou, ik weet niet. Ik denk dat je uiteindelijk, want die mensen zie ik ook omheen, wordt daar niet gelukkig van. Want je ontkent een groot deel van jezelf.
Ja.
Wat ik het mooie van kunst en het moeilijke van kunst, tenaars moet ik zeggen, vind, is jullie, en daar ben jij dan ook in van, ik wou dat ik het had. Nou, ik doe het misschien bij mensen. Maar jij kijkt anders naar de wereld dan ik. Jij ziet iets in een voorwerp, in een schilderij, whatever. Ik noem het heel simpel, een schilderij. Wat ik niet zie, het anders kunnen kijken naar de wereld, dat maakt voor mij een kunstenaar een kunstenaar. En dat kan artistiek kunstenaar zijn, maar dat kan ook een timmerman zijn die iets ziet. Dat is wat voor mij, of een schaatser. Ik vind ook op een bepaalde manier, als je naar... Ik ben ooit naar wereldkampioenschappen in Heerenveen geweest. Hoe sierlijk dat gaat. En je ziet die focus. En je ziet gewoon het neerzetten van zichzelf op het ijs. Ja, is voor mij kunst.
Jij zegt net focus. En dat is het. Goede kunst, goede kunstenaars is focus. Is een concentratie. Is een, nou ja, we hebben het een paar keer viel het woord ook al intrinsiek gemotiveerd.
Ja. Ja.
Is een diepe... interesse in iets, rukzichtloos.
Ja.
En heel veel kunstenaars, voor heel veel kunstenaars is het ook gewoon sappelen.
Ja.
Die komen niet rond van kunstenaars, maar toch blijven ze misschien niet anders.
Nee.
En dat voel je wel, ja. Vind ik, in goede kunst.
Ja.
En hier zitten we in gevaarlijk terrein. Wat is goede kunst? Is goed, laten we daarvan wegblijven. Ja. Maar waarachtigheid is er natuurlijk wel een.
Je was jij een waarachtige kunst?
Nee. Het kunstenaarschap is veel te eenzaam voor mij. Ik wil onder de mensen zijn.
Weet je, ooit vertelde iemand mij dat grapje van een bluesmuzikant. Wat echt de blues is, ook doorleefd. Hè? Mm-hmm. En dan komt van binnenuit. En die zei van, als je nou blues achterstevoren draait, wat krijg je dan? Ik zeg, nou, ik heb geen idee, Nick. Dan zegt hij, dan krijg je je vrouw terug. Dan ben je van de drank af. Maar dat gebeurt natuurlijk als je ergens helemaal in kunt duiken, zonder dat je een feeling had met de maatschappij, waar je gewoon euro's nodig hebt om te kunnen leven.
Ja.
Over die maatschappij gesproken, hebben jullie ook een maatschappelijk doel? Is er een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid? Voel jij die als we het over de kunst al hebben?
Ja. Uiteraard, het is ons doel om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Mm-hmm.
Dus daartoe zijn wij op aarde,
mm-hmm.
om dat te tonen.
Is dat echt zo, daartoe zijn wij op aarde?
Ja, maar waar de vraag?
Nou ja, omdat je dan, dan kom je bijna in het commerciële verhaal.
Mm-hmm.
En als jij ertoe op aarde bent, stel je nou eens voor hè, dat een ticket 100 euro kost. Anno nu, over 100 jaar is, of betalen we roebels of oh nee, dat is een politieke uitspraak, dat wil ik helemaal niet. Maar de prijs is heel hoog om binnen een toegangsprijs. Zou je het dan nog steeds doen?
Om hier, zou ik deze tent nog steeds willen leiden? Nee, maar dan... Kijk, nee. Het is aan mij en aan het instituut en mijn collega's hier om die prijzen laag te houden. Ik denk, spreek elke museumdirecteur in Nederland en die zou het liefst gratis zijn.
Ja.
Van de andere kant, kunst vertegenwoordigt ook, laat ik dat punt ook natuurlijk even maken, vertegenwoordigt waarde.
Ja.
We hadden het net over sappelende kunstenaars.
Ja.
Daar zit werk in, daar zit liefde in. Dat zijn mensen die daar...
Onbetaalbaar.
Ja, dat is onbetaalbaar. En ik ben er ook bijvoorbeeld, ik ben niet per se voorstander om steeds maar open dagen gratis te zijn. Hè? Dus natuurlijk heeft de overheid hier ook een belangrijke rol in te spelen.
Ja.
Maar wij zien onszelf ook als een ondernemend instituut.
Yeah.
Dus om de juiste balans te vinden ook tussen die laagdrempeligheid waarin je veel mensen ontvangt.
Yeah.
In ons programma kunnen wij die puzzel ook leggen.
Mm-hmm.
Dus soms heb je een tentoonstelling waar heel veel mensen op afkomen. Die is heel laagdrempelig. Sowieso, het moet altijd van hoge kwaliteit zijn.
Yeah.
Maar daarnaast kan je iets plaatsen... wat misschien wat hoogdrempeliger is. Een kunstenaar heel erg van nu of heel abstract...
Yeah.
En,
wat niemand begrijpt.
Nee, maar waarvan wij wel voelen, oh, dit is goed. Dit moeten mensen zien. Maar daar gaan geen rijen voor het gebouw liggen. Maar wij spelen daar wel mee. Dus dat wij dat naast elkaar tonen. Dat wij het samen willen laten zien.
Ja.
Dus ik zal nooit willen dat het 100 euro wordt, maar daar ben ik dan zelf bij. Hè?
Ja.
Ik wil dat het gewoon voor een groot publiek toegankelijk is.
Ja.
Dat mensen hier heel leuke nieuwe kennis kunnen maken met kunst. Dat zij zich welkom voelen.
Mm-hmm.
Maar ook dat ze een beetje uitgedaagd worden.
Moet kunst gesubsidieerd worden?
Ja.
Maar dan wordt het weer goedkoop.
Nou, het is een mix. Het is een, als maatschappij, als een samenleving, goed functionerende samenleving, ja, omarm je de kunst.
Het is geen linkse hobby.
Kijk, het zal er altijd zijn. Schrap alle ondersteuning voor kunstenaars en kunstinstellingen. En mensen doen het nog steeds. Ze deden het vroeger in de grotten. En ze doen het over 1000 jaar nog steeds. Ja. Mensen maken kunst.
Waarom is dat toch eigenlijk?
Maar wat je ziet is dat goed functionerende democratieën, samenlevingen, die staan open voor de reflectie die eruit voortkomt. Die staan open voor de verhalen die eruit... En die koesteren de zaken die eruit voortkomen. En die staan open voor de kritiek die eruit spreekt of dat soort zaken. En daarom zijn subsidies belangrijk. Om dat podium te bieden aan die stemmen. Nou, je hoort, ik word...
Ja, maar ik ook hoor. Heel enthousiast over.
Ja, en waarom doen mensen dat? Ja. Dat is de hamvraag. Waarom?
Nou, weet je, je zegt iets wat echt uit hart gegrepen is. Je zegt, kunst vertegenwoordigt de maatschappij. En dan een aantal mensen haken nu misschien af. Jammer, maar dan hoor je de rest niet. Want eigenlijk zeg je, je zei zo straks, zei een heel mooie zin, kunst is reflectie of reflectie is kunst. Daarmee geef je niet alleen een weerspiegeling van de maatschappij als maatschappij, maar van een verzameling individuen, hoe zij erin staan.
Ja.
En dat is mooi. Je liet een stukje zien van uit die Lebensborn-periode, dat anderen zeiden wat getoond mocht worden. Ja. Hè? En dan krijg je dus het autoritaire systeem wat zegt, wij vinden deze kunst en eigenlijk is het propaganda. En dan ga ik nog een stapje verder. En dan krijgen we Leni Riefenstahl, die dat zo'n beetje heeft uitgevonden. En dan trek ik het door naar deze tijd, waarbij we door alleen televisie te kijken, alleen nog maar zien wat wordt getoond. Mm-hmm. En je hebt niet meer de vrijheid om in een museum zoals hier te zien van, ja, maar dit is ook maatschappij.
Ja.
En dit is dan de maatschappij die van de sappelende kunstenaar.
Precies. En daarom heeft een goed functionerende samenleving, democratie, dus ook musea, theaters en cultuurinstellingen nodig.
Ja.
Om zichzelf gezond te houden. Net als een lichaam sport nodig heeft om zich gezond te houden, heeft een maatschappij cultuur nodig om zichzelf gezond te houden. Kijk, kunst gaat wel door, dat is er wel.
Ja.
Alleen de wijze waarop je het toegang verschaft ertoe, dat maakt dat je weldenkend blijft, dat je kritisch blijft. En ik vind het ook zo terug, als je bijvoorbeeld ziet, hè, ze hebben toen, weet je dat nog, die in Afghanistan die enorme Boeddha-beelden opgeblazen.
Ja, en Petra was het volgens mij. Ja.
Was dat Petra?
Nee,
in Afghanistan.
Ja, met het Taliban.
En het is de nalatenschap van generaties. Mm. Dat is. Zij zijn weg, zij zijn dood. Maar dit is wat dit hebben zij nagelaten.
Ja. Alsof we alle grotten vol stoppen met beton en dan zijn al die oude...
Precies. Ja. En wat wij nu maken, laten wij ook weer na voor generaties. Dit is, wij zijn dadelijk weg, maar de kunst laten we na. En het is zo diep bedroevend als dit soort zaken vernietigd worden. Ja. Want dan zijn ze vanaf dat moment echt weg.
Ja.
Nou goed.
Ja. Nou, weet je, ik vind dat... Maakt dat kunst, want je had het over kwalitatief en goed toch tussendoor. Is dat kwalitatief en goede kunst wat iets representeert van een bepaald tijdsbeeld en wat we over een tijd nog zien?
Nou, wat we nu maken representeert altijd onze tijd.
Zelfs als het bagger is.
Ja,
dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Wat ik zelf ook denk is dat mensen... Laat ik het anders zeggen. Ik was laatst in gesprek met mijn grote vriend ChatGPT. Ja. En toen had ik het over persoonlijke ontwikkeling. En toen kwamen we op iets en die zeiden, ja, maar dat moet je echt doorvoelen. Zal ik daar een meditatie voor maken of een weet ik veel.
Oh, werkelijk?
Ja, echt. Ik zeg, nou, chat, hartstikke fijn, maar dat is in het hoofd en dit moeten wij doorvoelen. En die gaf hij als antwoord, dat begrijp ik, want ik ben geen mens. Dus dat voelen is toch echt een aspect wat jij moet doen. En waarom vertel ik dit verhaaltje nou? Omdat een deel van welke kunstvorm dan ook representeert altijd het stukje voelen. En dat voelen is juist dat mens zijn.
Mm-hmm.
En als het jou met die kunst al lukt om een aantal mensen aan te raken om dat te voelen, zijn ze super reflectief bezig. En dan ga je naar persoonlijke groei, dan ga je naar persoonlijk leiderschap, dan ga je naar leiderschap.
En zijn we terug bij management.
Dan zijn we weer helemaal rond.
Ik verwelkom alle management trainingen om hier even een rondje te lopen.
Nou ja, ik heb in een leiderschapstraject heb ik ook een onderdeeltje in zitten. Maar ik weet de naam niet meer van het museum in Tilburg.
De Pont.
Ja, en daar gaan we een middagje mee.
Heel mooi.
En dan, wat doet het en zo? En dan, kijk, ik ben opgeleid in de tijd van scientific management, allemaal cognitief. Ja, dat is management. Maar leiderschap is waar iedereen behoefte aan heeft.
Ja.
En dat is niet cognitief. Dat is ook cognitief, maar dat is ook empathie, sympathie. Maar goed, het ging over jou.
Nou ja, dat is inderdaad empathie.
Maar het raakt mij,
is een leren en kunst. Ja, dat merk ik. Ja.
We komen aan het eind van een onderwerpje. Maar ik ga nog even terug naar iets voor jou. Heb jij in al die ontwikkelingen die je hebt doorgemaakt, al die dingen die je doet, heb jij ook een soort ethisch kompas daardoor ontwikkeld? Of, net andersom, heeft jouw ethisch kompas geleid tot een bepaalde richting? Of spiritueel kompas, of hoe je het ook wil noemen.
Ik hoop en denk dat ik een ethisch kompas heb. Ja. En ik mag hopen dat de boeken die ik lees, de kranten die ik lees, de kunst die ik zie. Het is eigenlijk een veelvoud van elementen die je in je omgeving verzamelt, mij daarin blijven voeden, zodat die afgesteld blijft staan.
Ja.
Dus ik weet niet of wat het kip en het ei is. Ja. Maar ik weet wel dat de omgeving die je kiest, daar ongelooflijk belangrijk in is.
Ik was te snel.
Nee, dat je je omringt met kunst. Ik denk dat het me helpt in ieder geval mijn geest te blijven scherpen. Dat hoop ik.
Welke waarden zijn jou na aan het hart geworden in de loop van de jaren?
Ik geloof echt hardgrondig. We hadden het er net even over empathie.
Ja.
De ander zien. Dat is de meeste, denk ik, belangrijke waarde. Empathisch vermogen. Ik wil hier ook niet iemand in het team hebben werken die daar niet over beschikt. Vriendelijkheid alleen al is een zwaar ondergewaardeerd element. Eigenlijk zou er elke sollicitatieprocedure moeten beginnen of iemand een vriendelijk mens is. Nou ja, toch?
Ja.
Anders heb je er niet zoveel aan in je team.
Wat jij zegt is mij uit het hart gegrepen als je het hebt over iemand kunnen zien, hè, of gezien worden. Ik had laatst een interview met een aantal mensen, met medewerkers. En wat blijkt, iedereen wil gezien worden. En het mooie is, het gezien worden is niet de functie. Het is wel fijn als mensen waarderen wat je oplevert, maar wie ben jij?
Mm-hmm.
En dan kom je toch weer terug waar we eigenlijk zo'n beetje mee begonnen. Ja, toch weer dat authentieke verhaal. Dit hebben we niet afgesproken, maar
we hebben gewoon het raad te pakken.
Ja.
Ja.
Ik kom nou bij het volgende onderdeel. Ik heb jou gevraagd over muziek, een film of een boek. En ik zei, maar het mag ook kunst zijn.
Ja.
Nou, jij hebt een boek met kunst. Of gaat het over de kunstenares?
Nou, ik denk, grappig, het past ook heel erg bij wat wij hier bespreken.
Toeval bestaat niet hoor, van mij.
Maar, oké. Okay. Nee. Nou, het is de kunstenaar Ai Weiwei.
Mm-hmm.
Je kent hem misschien als een Chinese kunstenaar. Ja. Het is een mensenrechtenactivist.
Ja.
En ik had het grote geluk 2 jaar geleden een tentoonstelling met hem te mogen maken. En ik was
al echt ontmoet.
Ja, zeker. We hadden ook een grote overzicht
en tentoonstelling. Dat doe jij maar in jouw vak, dat is leuk. Jij komt ze ook echt tegen. Hè?
Ja. En hij is. In zijn werk komt alles terug. Het is beeldschoon, het is heel groots, meeslepend. Het communiceert. Maar hij is ook heel erg authentiek in die zin. Hij komt op die mensenrechten, verwerkt dat in zijn kunst. Er zit heel veel kritiek in op China.
Zo.
Er zit kritiek in ook op onze maatschappij, over mensenrechten. Hij is kritisch over hoe we rondom Gaza. Hij is kritisch over hoe we omgaan met vluchtelingen. rukzichtloos. Hij is zijn vaderland. Hij kan niet meer thuis wonen. Nee. Hij kan niet meer naar zijn moeder, omdat hij zich blijft uiten. Hè. Dus dat de intrinsieke motivatie om te zeggen wat hij vindt dat hij moet zeggen, maar ook daar kunst om te maken.
Over zelfexpressie gesproken.
Ja, ja, precies. En hij is daarnaast ook nog steengoed. Dus de verhalen die hij vertelt. Mm-hmm. Ik weet niet of je het werk hebt met de zonnebloempitjes bijvoorbeeld. Dat hij dat door Chinese vakmensen, die zijn er duizenden miljoenen zonnebloempitjes heeft laten schilderen van porselein. Zo. En dat staat allemaal voor individuen. Hè? Want elk pitje is anders.
Ja, mooi zeg. En het lijkt hetzelfde, maar nee.
En het is één grote vlakte van zonnebloempitten.
Ja.
Wat ook weer refereert op een hele poëtische manier aan het communisme in China. Mm-hmm. Waarin de Chinese bevolking wordt gezien als zonnebloemen die zich altijd richten naar de zon. En de zon was Mao.
Ja, inderdaad.
Maar uiteindelijk, hij maakte weer toch weer individuen van. Die wel onderdeel zijn van een groter geheel. Ook weer dat ambachtelijke. Nou, dat is een gelaagdheid. Er zijn een aantal kunstenaars die dat kunnen, die dat hebben. En wat ik ontroerend vond, en dan komen we weer terug bij de kunsthal. Dit was denk ik een van onze meest succesvolle tentoonstellingen ooit. En het heette In Search of Humanity. Mm-hmm. En dat daar zoveel mensen op afkwamen. Niet zozeer omdat het spectaculaire kunst was.
Ja.
Maar omdat ik het idee heb, en dat vind ik dan hoopgevend, mm-hmm. dat heel veel mensen daarnaar op zoek zijn.
Ja.
In deze tijd. En het was echt heel druk. En dat waren allemaal mensen die met diezelfde vragen rondliepen. Ja. En dan hoop ik dat wij daar een beetje hoop en schoonheid hebben kunnen bieden. Ja. Geen boek dus, maar een kunstenaar. Ja.
Nou ja, je hebt wel een fotoboek heb je mij laten zien. En ik heb al de titel van dat. Hij doet een Search of Humanity, of niet?
Dit is de. Ja. Er ligt hier dus een groot boek op mijn bureau. En dat is
een van de 3000 boeken die hier liggen over kunst.
Ja, maar dit is de catalogus bij de tentoonstelling.
Ja. Oh ja.
Ja.
Weet je, ik vind het zo mooi, we hebben in dit gesprek eigenlijk niet gehad over directiedilemma's, maar we hebben het wel gehad over het belang van het van oprecht, intrinsiek, authentiek je vak uitoefenen. En dat je dan toevallig directeur van deze tent bent, ja, dat is dan bijna de uiting. Want ik hoef niet door het bedrijf te lopen, ik kwam binnen en ik zag hoe aardig iedereen is. Maar ja, jij selecteert ook op vriendelijkheid. Maar daar hangt een sfeer van, wij doen dit samen. Ja, en er is er eentje die dan nog allerlei besluiten neemt of die ergens naartoe gaat. En dan ben jij dat. Ja. En dan wordt leiderschap eerder een gevolg dan een doel.
Ja. Ja, ik denk ook dat inderdaad, ik hoop het, hier zo is. Dat het team hier een ecosysteem is. Van mensen die inderdaad weten wat ze doen en wat ik eerder ook al schetste, hier intrinsiek gemotiveerd werken.
Ja.
Dat plezier, dat kom ik in ieder geval elke dag tegen.
Ja.
En dat leidt uiteindelijk naar een goed product, dat leidt naar een mooie tentoonstelling.
Ja.
Omdat ze het doen, omdat ze erin geloven.
De subtitel van die directiedilemma's gaat over resultaatgerichte leiders de resultaatgerichte directeuren met een menselijke maat. En die menselijke maat die staat bij jou wel heel erg hoog in het vaandel.
Ja, ik denk het wel. Ja.
Dan heb ik nog één laatste rubriek. Ik heb hier 3 enveloppes, nummers 1, 2 en 3. Zou jij uit één van deze 3 eentje willen kiezen, de vraag voorlezen en beantwoorden?
De wijze waarop je ze hebt neergelegd, is dat bepaald voor welke je...
Nee, wereld? Zeker niet. We proberen het juist heel neutraal te doen. Oh ja.
Ik heb envelop 3 gekozen en daarin staat dat wil je nalaten, neerzetten als je uiteindelijk iets anders gaat doen. Ik hoop, dat is het minder sexy antwoord, een gezonde instelling, een gezonde organisatie.
Ja, dat is ook goed. Dankjewel voor het meenemen.
Ik
ken jou met dit gesprek dat je echt wel wat meer wil achterlaten.
Nou, kijk, ik hoop natuurlijk dat we hebben dan we maken zoveel tentoonstellingen hier. Mm. En ik hoop dat met al die verschillende tentoonstellingen die we hebben gemaakt, dat we mensen hebben aangeraakt. Dat we maar ook kunstenaars hebben ondersteund. Hè? Mm. Dus we hebben een podium geboden aan makers, ja. We hebben een podium geboden aan verhalen. En dat uiteindelijk dat dan natuurlijk zijn weg heeft gevonden verder in de wereld.
Ja. Ja. Marianne, ik vond het een eer je te interviewen. Ik vond het echt ontzettend leuk dat je tijd hebt vrijgemaakt. Want ik weet dat je ook over de hele wereld vliegt. En dat je ook bereid bent om mensen die in het kunstenaarsvak willen stappen, toch ook dingetjes wil meegeven van ga eens een bepaalde kant op. Kies ergens voor een focus. Wat mij treft en raakt in jouw hele verhaal is, je zegt niet dat je authentiek bent, maar je bent authentiek. En dat je vanuit die intrinsieke motivatie en die passie iets wil neerzetten, achterlaten en ook andere mensen dat vuurtje bij wil aansteken. En waarom vind ik dat natuurlijk zo gaaf? Want ik probeer het zelf ook, maar dan op mijn eigen manier. En dan zie ik het spiegeltje en dan denk ik van wauw, wat gaaf dat je dit doet. Dankjewel.
Nou, dank voor de aandacht.
Nou, dan richt ik me nu even weer tot de luisteraar. En dan zeg ik, beste luisteraar, dank voor jullie aandacht, voor het geduld. En luister dit programma, deze uitzending. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.
Leuk dat je hebt geluisterd naar weer een aflevering van de Directie Dilemma's podcast. Ik hoor graag wat je van deze aflevering vond. Een review achterlaten is heel simpel. Kijk bij deze podcast app en beoordeel deze show met bijvoorbeeld 5 sterren. Je doet me een groot plezier als je deze aflevering wilt delen. Abonneer je op de podcast of volg mij via Insta en krijg automatisch een melding bij een nieuwe aflevering. Als je zelf gast wil zijn of ideeën wilt aandragen, kijk dan op de show notes onder deze aflevering voor meer informatie. Stuur me gerust een DM met jouw feedback, zodat ik deze podcast nog leuker en beter kan maken. Ik kijk alweer uit om de volgende aflevering voor je op te nemen. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.